dames en heren, mesdames en messieurs, ladies and gentlemen. Welkom in België. Bienvenue en Belgique. Welcome to Belgium. Een belangrijk bericht voor passagier Serge Dorny. Gelieve u onmiddellijk naar de Radio 1 Bali te begeven. Lisbeth Imbo heeft een paar vragen voor u.
De thuiskomers.
Goedemiddag iedereen, de pakjes zijn uitgedeeld en de kalkoen verteert. Zo ook bij onze eerste thuiskomer van deze kerst. Opera-directeur in Lyon en Poulain van Wijlen Gerard Mortier. Serge Dorny, wees welkom. Disc Dummies met Holy Love. Serge Dorny, goedemiddag.
Goedemiddag.
Al 15 jaar algemene muzikaal operadirecteur in Lyon. Maar met kerst komt u toch even naar huis?
Met kerst kom ik steeds naar huis.
Ja?
Dat is België is voor mij kerst. België is de familie, zijn mijn kinderen. En dus kom ik altijd rond die kerstdagen terug naar België.
Ja, maar straks vertrekt u alweer. Is dat omdat u nieuwjaar dan toch in Lyon wil doorbrengen, in de opera?
Wel, nieuwjaar is traditioneel voor operahuizen, voor theaterhuizen, een zeer druk seizoen. Dus elke dag wordt er gespeeld en ik vind het belangrijk om er te zijn. Hè. Je moet mensen mobiliseren, je moet jouw teams mobiliseren, het orkest, het koor, de administratieve krachten. En ik vind het belangrijk ook van een voorbeeld te tonen. Dus van erbij te zijn en ook erbij te zijn omwille van het publiek.
Ja, want zo'n oud jaar in de opera, ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt, dan is er een soort nieuwjaarsconcert. Dat moet wel een bijzondere sfeer zijn.
Het is een heel bijzonder publiek. De 31ste is een ander publiek. Is een publiek die naar het restaurant gaat, maar ook misschien voordien even wil proeven van een andere atmosfeer. Dus een opera is een soort in atmosfeer brengen. En de rest, de 1e januari, is heel vaak een familiebezoek. Met ouders, met grootouders, naar de opera gaan.
Het is ook mooi in de namiddag, hè? Ideaal.
Absoluut. Dus het is een heel druk seizoen. En niet noodzakelijk, meestal in vele operahuizen is het ballet. Bij ons is het opera.
Ja, Wagner dan nog. Ook niet evident altijd.
Wat zegt u?
Wagner dan nog.
Nee. Bij ons niet Wagner. Bij ons is het Handel.
Ah, dan heb ik mijn mistake op de website.
Effectief, geen op operette, maar dus wel ernstige opera, maar heel onderhoudend.
Ja, nu in de wereld van de klassieke muziek, daar bent u een grote naam. Vorig jaar nog kreeg de L'Opéra National de Lyon ook de prijs voor het beste operahuis. En dat zijn toch geweldige dingen. Veel luisteraars zullen u misschien wat minder goed kennen. Het is niet Clara, maar Radio 1 toch. Daarom heb ik toch ook even mijn oor te luisteren gelegd bij een operafun, een operakenner die iedereen herkent in Vlaanderen, Koert van Eghem.
Zullen ze door Nie een kind, zou je kunnen zeggen, van Gerard Mortier, onze legendarische operadirecteur. Er zijn meer kinderen, Peter de Kale in de Munt, Jan van der Maal in Opera Vlaanderen, Marc Lemeur tot verkort in Straatsburg. Dat zijn allemaal eigenzinnige intendanten. En Serge Dornier, die dat nu in Lyon doet, nog altijd. Mensen die dus zorgen voor de vernieuwing, zeg maar, in de opera in Europa. Dat doet ze schitterend. Hij heeft trouwens een prachtig parcours gereden. Hij is al begonnen dus als assistent bij het portier. En dan nu, ja, op zijn plaats in de opera van Lyon. Ik heb daar een aantal voorstellingen trouwens mogen meemaken. Daar zie je ook de eigen stijl, de eigen gereidheid van die Vlaamse intendanten. En nu gaat hij naar München. Dat is natuurlijk prachtig, de Bayerische Opera. Dat is een Duits monument. Vanaf seizoen 21 zit hij daar. Als je dat gebouw alleen nog maar ziet, ik ben er onlangs ook geweest, dan word je gewoon even stil van. Daar hebben Mozart zijn daar in première gegaan en Wagner en zo. En daar wordt hij nu directeur, sinds je er niet. Ja. Zeg maar in opvolging van mensen zoals Richard Strauss, ongelooflijk.
Ja, dat is inderdaad geweldig. Je zegt van, hè, je merkt meteen ook zijn eigen stijl. Wat is voor jou Serge Dornier?
Ja, een eigen stijl kan je als intendant nooit hebben, maar eigen gereidheid wel. Dat is zoeken naar producties die opvallen om twee redenen. Ten eerste, intellectuele achtergrond. Dus dat is altijd de invulling. Als men een opera kiest, dan kiest men ook voor wat kan ik ermee doen, wat kan ik ermee aantonen. Dus dat is de ene kant van een Serge Dornier. En de andere kant is een ongelooflijke flexibiliteit en gevoel voor kwaliteit dat hij daarmee geeft. Hij zoekt naar iets waar de mens, waar het publiek een nieuwe indruk krijgt van soms toch opera's die honderden jaren oud zijn.
Ja, een fan. Koert van Eghem kan altijd zo enthousiast vertellen. Maar een naam die meteen altijd inderdaad valt als ik zeg Serge Dornier, is Gerard Mortier. Cruciale man geweest in uw carrière.
Ja, hele vroege ontdekking. Toen nog als student aan de pers- en communicatiewetenschappen in Gent heb ik Gerard Mortier leren kennen en heb ik het geluk gehad om mijn eerste 3-4 beroepsjaren te kunnen doorbrengen met hem als dramaturg bij de Koninklijke Muntschouwburg. Ik vond dat wat ik van hem geleerd heb is vooral zijn enthousiasme. Dus ergens de bezetenheid, het dronken zijn van opera, dronken zijn van kunst. Niet alleen van opera, van kunst in het algemeen.
Hij hing er volledig in op. Hè?
Ja, en vooral bedoelen welke functie opera kon hebben in ons maatschappelijk bestel. Dus het was niet iemand gewoon een beheerder van een cultuurtempel. Het was iemand die werkelijk een Europeaan was en een opera een centrale functie heeft gegeven. En dat heb ik, denk ik, meegekregen. Ook zijn communicatie, zijn communicatietalenten. Hij kon het verkopen. Ik herinner mij toen dat de verhoging van de subsidie bijvoorbeeld in de Koninklijke Muntschouwburg goed van 300.000 euro bijna naar 1 miljoen euro is gegaan. Ik bedoel, hij heeft er een enorme
Hij kon het uitleggen. Ja. Je hebt hem ook nog gezien, heel kort voor zijn dood. Hè? Dat moet indruk gemaakt hebben.
Ja, dus om over die bezetenheid van de man te spreken. Dus ik zag hem effectief een paar dagen voor zijn dood op een vlucht tussen Moskou en Brussel. En bij het afscheid nemen een korte gesprek. En hij zei mij, ik hoop nog één zaak, dat ik nog kan leven tot in mei. Dat was spreek over 5 maart toen ik hem zag. En ik vroeg waarom mei. En hij zei me, ja, ik wil absoluut nog de première van Les Contes of Man van Offenbach in een productie van Christophe Marthaler in Theater Real in Madrid nog zien. Dus dat was uiteindelijk een synthese van de persoon. Het was zijn leven, was opera, hij ademde opera, alles was belangrijk en wat hij met die informatie nog zou doen, weet ik niet. Maar in ieder geval, het was een finaliteit voor hem. En ik vind het fantastisch natuurlijk. Het is voor mij dus ook een model.
Want dat is inderdaad iemand als Koert van Eeghem zegt van ja, je hebt de zonen van Mortier en Mark Klimeur, Peter de Kaluwe, die nu intendant is in de Muntschouwborg, Jan van den Ouwe, die in de opera van Vlaanderen gaat beginnen binnenkort. Ziet u dat ook zo? Ziet u zich ook als dat nalatenschap van Gerard Mortier, als een van zijn, ja, figuurlijk dan zijn zonen?
Ja, in ieder geval blijft het voor mij een model, blijft het een inspiratie. We zijn natuurlijk verschillend. Hè? We zijn allemaal verschillend en gelukkig zijn we verschillend. Maar effectief, de duiding van opera, het belang van opera, het belang van cultuur voor onze maatschappij, dat is voor mij toch wel een erfgoed die ik heb meegekregen van Gerard Mortier. En voor mij is natuurlijk niet belangrijk gewoon om een aantal titels op een rijtje te plaatsen of een productie met dirigisseur of dirigisseur, ja, maar gewoon welke duiding heeft opera en cultuur voor onze maatschappij. Een maatschappij die zeer een consumeristische maatschappij is, een soort middle-of-the-road maatschappij is. Hoe kunnen we in die maatschappij welke politieke duiding kan cultuur hebben? Politiek in de zin van een polis, hè? Dus het articuleren van onze samenleving, van onze stad. En daar vind ik dat cultuur moet bijdragen. Cultuur is niet alleen voor mij iets van een droomfabriek van mooie spektakels, maar is ook een soort, heeft een maatschappelijke duiding. Is een resourcecentrum waar verschillende publieken uitputten, andere zaken uithalen. Okay. De ene omdat ze houden van opera, maar de andere omdat ze een andere zaak herkennen in opera.
Ja, daar gaan we het inderdaad zo meteen ook over hebben. De relevantie van opera. Waarom mensen vandaag toch misschien eens af en toe die cultuurtempel moeten durven binnenstappen. Misschien toch ook nog even naar de weg kijken. Het is nu 20 minuten file rijden op de E40 van Brussel naar de kust tussen Erpenmeren en Wetteren. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval.
I'm driving home for Christmas. I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Just the same.
Echt heeft zo'n kerststem, hè? Die Chris Rea. Driving Home for Christmas, dat hebt u gedaan, Serge Dorny. En dan vertrekt u straks terug naar uw operahuis in Lyon, waar u al 15 jaar bent. U zal uiteindelijk 18 jaar zijn voor uw vertrek. Daar gaan we het straks nog over hebben. Stond het in de sterren geschreven dat u eigenlijk in zo'n milieu ging terechtkomen?
Nee, maar ergens heel jong had ik beslist, onbewust, maar nee, had ik beslist van ik wil toch in de muziekwereld werken. Trouwens, ik dacht een moment om in jouw plaats te zitten hier,
ja?
in de radio.
Aan te raden.
Maar ik bedoel, het leven is natuurlijk is een opeenvolging van ontmoetingen. En het is, ik denk dat het vooral de ontmoeting is met Gerard Mortier, die mij gesterkt heeft in de overtuiging dat ik wou in opera werken. En
je komt niet uit een muzikaal nest?
Nee. Nee, ik speelde muziek, ik studeerde muziek, maar niet noodzakelijk aangemoedigd door een familie.
Dus je werd er niet in gestimuleerd?
Ja, nee, dus het was werkelijk, en hoe minder ik gestimuleerd was, hoe meer ik gestimuleerd was.
De rebel in je.
Dus ik wou dat absoluut doen, ook al klopte dat niet met de overtuiging van mijn vader bijvoorbeeld. Dus ik zou eerder in een mathematische richting moeten mij ontwikkelen, ingenieur of zo. En nee, ik wou absoluut. Ik heb een aantal mensen, een aantal ontmoetingen gemaakt. Mortier, Willy Soenen, mijn leraar destijds trompet en harmonie, die mij hebben overtuigd die mij een soort overtuiging hebben gegeven. Dus ik ben...
Ja. Maar je hebt natuurlijk pers en communicatie gedaan. Want u had misschien ook inderdaad hier willen zitten. Hè? Presentator, journalist. Dat betekent dat u iets wil vertellen. Dat u wilt connecteren. Dat u de dingen die gebeuren wil vertellen aan een publiek. Kan dat voldoende met opera? Want dat blijven natuurlijk klassieke verhalen. Waar toch een aantal mensen ook echt wel willen dat daar het volle respect voor blijft behouden.
Ja, maar die verhalen, ik bedoel, de vraag is natuurlijk, vele van die verhalen hebben een enorme actualiteit. Hè? Dus als je een Macbeth van Verdi bijvoorbeeld leest, Shakespeare, dan heeft Shakespeare natuurlijk, als je kijkt naar Occupy Wall Street vandaag, Les Gilets Jaunes, merk je dat er natuurlijk dat soort stukken nog een heel relevant zijn, een heel grote actualiteit hebben. En dus ja, ik denk dat je... Je moet ergens respect hebben voor een partituur, voor een libretto. Maar hoe je het overdraagt, hoe je het communiceert bij een publiek, kan je het op een heel andere manier.
Is dat dan de encenering, het decor?
Ja, absoluut. Maar ook zelfs, zou ik zeggen, muzikaal. Je kan het... Ik denk dat er moet een respect zijn voor een meesterwerk. Maar niet zo'n respect dat het ergens jou paralyseert om hier iets mee te gaan doen. Hè? Dus ik denk dat...
Maar het publiek verwacht dat soms ook al. Soms is het publiek toch gechoqueerd als men het te veel doordrijft, te veel actualiseert.
Maar het punt is, hoe neem je een publiek mee? Dus ik denk dat een relatie tussen een instelling en een publiek te maken heeft ook met vertrouwen. Hebben ze vertrouwen in diegene die iets aanbieden? Dus ik denk dat het belangrijk is. In mijn geval het feit dat ik in verschillende culturen heb gewerkt, dus vroeger in België, in Vlaanderen, in Engeland, Londen, dan nu in Lyon, een toekomst in München. Natuurlijk kom je telkens terecht in een totaal andere cultuur. Mensen met een andere traditie, met een andere vergangenheid, verleden.
Maakt dat iets uit voor je programmering?
Ja, ja. Absoluut. Ik denk dat je moet daarop steunen. Hè? Dus je moet daarop construeren, hè? Bouwen. Je kan niet, geloof ik, het heeft geen zin of het is onnuttig om het te breken, die tradities te breken. Maar hoe neem je die mensen mee in een ander avontuur? Hoe neem je ze mee in een andere esthetische richting? Dus eerder dan een revolutie, een osmose. Hoe bereik je iets? Ik denk bijvoorbeeld in Lyon in 2003, toen ik er toe kwam. Het was een vrij klassieke, een abonnentengestoeld publiek. Hè? Dus 85% waren abonnenten. Met een vrij conservatieve houding op het gebied van mise en scène, op het gebied van regie. En dus vandaag, als ik kijk, ja, we hebben toch op 15 jaar een totaal andere richting genomen.
Is Frankrijk daar misschien makkelijker in? Want ja, u gaat nu naar Duitsland, naar München. Kurt van Egem zei het ook daarnet al, hè, waar Mozart, Strauss, dat het gebouw ademt het verleden uit. We kennen ook uit de theaterwereld dat het niet altijd evident is, hè, om daar dingen te veranderen. Hè. Chris Derkom ook bijvoorbeeld heeft dat ook geprobeerd, hè, de vroegere baas van het Tate Museum. Dat is niet zo evident om in die klassieke huizen die echt die geschiedenis uitademen, om daar toch een steen te verleggen.
Ja, ik denk dat München dan bijvoorbeeld toch wel een zeer goed voorbeeld is waar je het kan doen. Als ik kijk in München wat er allemaal gebeurt op het gebied van muziek, op het gebied van theater. Hè. Johan Simons heeft jarenlang directeur geweest in een theaterhuis in München. Maarten Couze is ook directeur van een ander theaterhuis. Dus theateresthetisch is het een zeer ruime omgeving, een zeer vernieuwende omgeving. En ik denk ook de huidige directeur van de Bayerische Staatsoper, Niklaus Bachler, als ik kijk wat hij brengt van regies, is zeer gewaagd. En het publiek gaat mee. Dus ik denk dat het à la limite nog zeer een avontuurlijker publiek is dan in Frankrijk. Hè. Frankrijk is ook vrij conservatief. Hè. Op het gebied van theater, op het gebied van Duitse regietheater gaat veel verder dan het Franse theater maken. Dus nee, ik denk dat je moet die mensen meenemen op die initiatie. Je moet een overtuiging hebben waarom je een stuk doet. Niet zomaar gratuit een stuk programmeren omdat je moet 6 titels programmeren. Je moet weten waarom je het en je moet het communiceren. Ja. Ik denk dat voorbeeld de sterkte was van Gerard Mortier. Hij slaagde erin om zijn politiek, om zijn keuzes te bemiddelen. Als bemiddelaar, hij trad op als bemiddelaar voor zijn keuzes. Ja. En ik denk dat element heel vaak vandaag ontbreekt. We leven hoe meer en meer in een ivoren toren, waar we denken dat onze keuzes voldoende zijn om een publiek te overtuigen. Ik denk dat er effectief dit initiatie, ze meenemen, het verwoorden van onze keuzes heel belangrijk zijn. En naar buiten gaan. Ik denk dat de opera te veel, en theater in het algemeen, te veel iets is waar we ons tevreden stellen met een programma, maar we niet vandaag cultuur zien als een maatschappelijk gegeven. Ja. En ik denk dat daar denk ik dat meehelpt om een publiek, om publieken, want er is niet één publiek. Ik denk dat onze sterkte ligt dat er vandaag hebben we één publiek, een soort aficionado's. Hoe kan je een ruime publiek motiveren om naar opera te gaan? En de vernieuwing zit hem precies in dat andere publiek.
Hoe krijg je die binnen?
Ja, maar ook die zijn, als die binnen zijn, zijn die veel avontuurlijker. Als je afhangt van als het een gesloten club wordt, waar ze met lidmaatschap geldt, dan heb je een groot gevaar dat je moet antwoorden naar de noden van dat soort
Maar hoe krijgt u inderdaad die binnen? Want daar breken toch heel velen in het hoofd over, hoe je meer diversiteit krijgt in dat publiek, ook meer verjonging krijgt in dat publiek, alle lagen van de bevolking. Want ik zag wel op jullie website, de ticketten gaan van 108 euro tot 10 euro, wat 5 je toch, euro, 5 euro zelfs. Maar hoe bent u daar al in geslaagd? Zijn er zo dingen waarvan u zegt, ja, dat waren momenten in mijn carrière waarop ik inderdaad merkte, zo krijg ik die anderen
mee binnen? Er is geen enkel werkelijk remedie of wonderremedie, wat je wel zegt. Dus je moet werkelijk inspelen op de eigenheid van de stad. Hè? Dus we hebben heel veel buurtwerk gedaan in Lyon, in moeilijke buurten. We hebben ook de meest vreemde zaken gedaan, als een hip-hop company onder de arm genomen om eens te begeleiden in het professionaliseren. We hebben het gaat dus van toegangsprijzen tot een café, een zomercafé organiseren, tot in de stad gaan, in sociale centra, in scholen enzovoort.
Dus rendeert dat? Merkt u dat die mensen uit die moeilijkere buurten toch ook die brug
absoluut,
maken?
Ja? Absoluut, want het is en hoe structurerend ook voor een mens. Ik bedoel, het komen naar een theater kan zijn. We hebben zo onlangs een onderzoek gedaan. Dus zo in buurten waar we heel veel werken. En voor bepaalde families heeft de opera hen geleerd om een openbaar vervoer te nemen. Wat bij ons totaal onvoorstelbaar is. Hè? Dus ik bedoel, we zijn mobiel. Vandaag zijn we in Brussel, morgen zijn we in Lyon of vandaag nog. Dus voor ons lijkt dat totaal. Maar terzelfde tijd, als ik denk aan buurten zoals Vinicieux in Lyon of Clichy-sous-Bois in Parijs of Neukölln in Berlijn. Dat zijn buurten die werkelijk een autonome buurten zijn. Je moet die buurt niet buiten. Je vindt een bakker, je vindt de kapper, je vindt de
Je kan ze. Je kan daar leven.
Je kan daar leven en je spreekt ze aan in uw taal. Dus het Marokkaans is of Turks. Dus het punt is, ik denk dat opera en dat cultuur zo structurerend kan werken. Hè? Dus we hebben. Ik denk dat het, om het te hernemen wat ik vroeger zei of voordien zei, het is hoe creëren we een soort vertrouwen tussen een cultuurinstelling en de publieken, de maatschappij. Hè?
Ja.
Hoe kunnen we een referentie worden? Hè? Een centraal punt in een stad. Hè? Vandaag ontbreken kerken, vandaag ontbreken zo de posten, de centra die vroeger een maatschappij mobiliseerden en samenbrachten, die ontbreken vandaag. Vandaag is wat ons samenbrengt zijn wat we zogezegd noemen sociale netwerken. Ja. Maar hoe kan effectief een cultuurtempel, tempel zou ik zelfs het verkeerde woord, een cultuurcentrum, een piazza zijn voor de maatschappij?
Radio 1.
It was Christmas Eve, babe. Drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. God, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true.
You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome,
you were pretty, queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing "Go Away Babe," and the bells were ringing out for Christmas Day.
Dripping that bed.
You scumbag, you maggot,
strange from me when I first found you.
I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. For Christmas Day.
En zo blijft het toch nog een beetje kerst natuurlijk. The Pogues en Kirsten MacColl en Fairy Tale of New York. Maar we zitten niet in New York, we zitten eigenlijk ja, natuurlijk hier in Brussel. Maar in ons hoofd ook een beetje in Frankrijk, hè, Serge Dornie. Want dat is al 15 jaar uw thuis als operadirecteur in Lyon. Frankrijk, anderhalf jaar geleden was het de grote euforie. Hè. Macron kwam aan de macht als president. Alles ging veranderen, de nieuwe wind. Hè. Kranten stonden er vol van. We zien toch wel dik anderhalf jaar later, zeer onpopulair. Hè. Eind november was er een poll waarin hij maar 26% haalde. We dachten dat we met François Hollande het dieptepunt hadden meegemaakt. Maar Macron kan nog dieper, blijkbaar. Had u ook van hem meer verwacht?
Kijk, het is heel moeilijk om een Frans en om ze tevreden te stellen. Ik bedoel, het was een euforie, je hebt gelijk. Dan stellen ze mensen op een voetstuk. En als iemand op een voetstuk staat, dan werpen ze hem van het voetstuk.
Ja.
Zo is het gebeurd. Ik denk dat er effectief heel veel misverstanden zijn geweest, vooral communicatie, fouten in het communicatiebeleid geweest zijn. En,
ja, zijn toon bijvoorbeeld in het begin tegen de mensen met de gele hesjes was weinig begripvol en zeer veroordelend. Hè?
Ja, en misschien te lang gewacht. Ik bedoel, ik denk dat in communicatie dat het helemaal heel snel gaat. En je ziet natuurlijk hoe dat met sociale netwerken een publiek heel snel gemobiliseerd wordt. En ik denk dat het met de hele vestjes bijvoorbeeld te lang heeft geduurd vooraleer hij reageerde. Zoals ook bijvoorbeeld met de affaire Benalla destijds. Die veiligheidsagent die ook heel lang gewacht heeft om te reageren. Ik begrijp dat je niet wil hebben dat media, dat sociale netwerken jouw communicatie bepalen. Maar er is ergens een middenweg om toch, ik bedoel, niet af te wachten tot het werkelijk een soort onoverkomelijk probleem wordt.
Want je krijgt natuurlijk het beeld van die Macron, zeer intelligent, ongetwijfeld, maar ook niet vies van de macht en de grandeur die bij het ambt hoort. En dan was er heel het verhaal ook van het nieuwe porselein in het Élysée, waarvan mevrouw Macron had laten weten dat het maar €50.000 kostte. Maar volgens Le Canard Rochenet, een heel bekend, belangrijk satirisch weekblad in Frankrijk, zou het toch minstens €500.000 kosten. Ja, dan krijg je mensen op straat die met moeite het eind van de maand halen, de diesel niet kunnen betalen. Ja, die voelen zich natuurlijk totaal onbegrepen.
Ja, dus ik denk dat het gewoon, wie het ook worden, als je kijkt, natuurlijk zijn er presidenten geweest in Frankrijk waar de populariteit gestegen is toen ze president was. Het is een dalende curve. En of dat het nu Sarkozy of Hollande of Chirac nu Macron is. De vraag is, hoe snel daalt het? Maar dalen zal het doen. Trouwens, er is in Frankrijk in de presidentstermijnen, merk je dat er heel weinig zijn die twee ambtstermijnen hebben gehad na elkaar. Dus een verandering is ook een l'alternance, wat ze zeggen in Frankrijk, is een vast begrip.
Heeft dat te maken toch met een soort ivoren torenmentaliteit, dat ze te weinig voeling hebben of houden eens ze daar in het Élysée zitten? praten?
Politici sowieso, of nu in België en Frankrijk of waar dan ook. Het was Vaclav Havel die ooit zei, als je drinkt van de macht, dan word je dronken. En ik denk dat je effectief in dat soort functies misschien voet verliest van de realiteit, omdat je je hebt de tools in handen, je komt niet echt buiten. Je komt buiten, maar niet waar het allemaal gebeurt. En ik denk dat dat natuurlijk een gevaar inhoudt voor om het even welke
Want dat men zegt dat ook wel eens natuurlijk over cultuur. Hè? Daar circuleert ook behoorlijk wat geld in. Hè? Wij leven nog altijd in een cultuur die gesubsidieerd wordt door de overheid. Ik las, l'Opéra National de Paris heeft een werkingsbudget van 200 miljoen, waarvan de helft, dus 100 miljoen, via staatssteun komt. U hebt een beetje een budget vergelijkbaar met de munt hier in België. Een goede 30 miljoen steun en een 37 miljoen budget. Begrijpt u dat veel mensen zeggen, ja, dat geld dat moet naar andere dingen gaan. Veel meer hogere noden dan inderdaad een Opéra National de Paris, de Lyon, de Brussel.
Ik kan dat begrijpen en er is al een tijd, vind ik dan, dat we dan natuurlijk, doordat we heel veel overheidsgelden krijgen, hebben we ook een verplichting. Het kan dus niet gebruikt worden voor een kleinere groep en steeds dezelfde groep publiek. Het is heel belangrijk. Kijk, subsidie, het principe van subsidie in economie spreekt men over het woord merit goods. Goederen waarvan men denkt dat het effectief heel belangrijk is en iets bijbrengt in de samenleving. En gezien dat de consument niet bereid is om te betalen, om de werkelijke kostprijs te betalen van een productie, van een voorstelling, hebben ze natuurlijk een correctief element binnengebracht, dus subsidie. Maar dat geeft ons ook aan mij, aan mijn collega's in opera en theater, in concerten, een verplichting. Natuurlijk, hoe kunnen we natuurlijk dat soort merit goods openstellen voor het breedst mogelijk?
Wordt u daar echt aan op afgerekend? Wordt daar jaarlijks naar gekeken en gezegd, ja, meneer Dorny, u hebt dat target niet gehaald. U hebt minder diversiteit binnengehaald. Dus.
Kijk, dat staat helemaal niet in mijn beheersovereenkomst. Maar ik vind het voor mij een belangrijk gegeven. Dus ik bedoel, het hoeft helemaal niet in de. Als het in een beheersovereenkomst staat, ja, dan ben je uitvoerder van een lastenboek. En dat vind ik niet interessant. Wij zouden ergens eerder proactief moeten zijn en effectief een opera niet als een soort volgeling, maar als een voorloper kunnen ontwikkelen. En in Lyon, bijvoorbeeld, kan ik zeggen, het publiek in Lyon hebben we 52% is jonger dan 45 jaar. En 1 op 2, dus meer 50% is jonger dan 26 jaar. En als je denkt dat de gemiddelde leeftijd in Frankrijk is 42 jaar, dus als iedereen dezelfde leeftijd zou hebben, zouden ze allemaal 42 zijn. Dus we zijn toch, het komt overeen ongeveer met de samenleving, de Franse samenleving.
Ik sprak onlangs Dirk Procé, bekend dirigent en ook muziekdirecteur van het Kamerorkest van Philadelphia, waar natuurlijk in Amerika het gaat via funding, via mecenassen die geld geven, en de staat geeft daar geen geld. En hij zei, ja, men houdt daar van Mozart en ik wou ook andere dingen doen. En dat had impact, want dat publiek volgde, zoals u daar straks ook zei, niet altijd meteen. Het moet opgebouwd worden. En toen zei men tegen hem, ja, dat is goed, u mag dat allemaal doen. Maar elke stoel die leeg staat, gaat van uw loon af. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel heel interessant.
Ja, ik vind dat natuurlijk Amerika is nog een totaal ander gegeven. En kijk, in Amerika is het zo dat er geen er bestaat subsidie, maar het is een onrechtstreekse subsidie. Het is tax deductible, dus voor 80%. Dus het is toch een vorm van subsidie. Het enige verschil is dat de belastingsbetaler beslist waar hij zijn geld naartoe stuurt. Ik denk dat het, als je in een andere omgeving komt, Engeland, Duitsland, Amerika of zoiets, heb je, zoals ik reeds zei, een soort traditie, hebben ze een comfortzone, dus waarmee ze bekend zijn. Mozart kennen ze, Mozart waarschijnlijk niet. Hè? Ik bedoel, ze kennen.
Maar het klinkt goed, hè?
De naam en de chocolade uit Salzburg en zo verder. Dit kennen ze misschien meer dan de muziek. Maar het is, ik denk dat je effectief Mozart dan moet gebruiken om ze naar andere in een andere richting.
Ja, maar zou je dat zelf ook een aanvaardbare deal vinden als men zegt, ja, meneer Dorny, uw loon hangt af van het...
Ik zou het in ieder geval een uitdaging vinden. Ik zou en het onmogelijke vind ik altijd heel plezant. Ik hou van onmogelijke opdrachten, dus zou ik een interessante deal vinden. En ik denk dat ik waarschijnlijk zou sponsors kunnen vinden om ze mee te nemen, om ze als een soort garantie of guarantor voor mijn risico zou ik proberen sponsors te winnen. Maar ik vind het belangrijk van effectief een status quo is niet interessant. Dus alleen Mozart te programmeren, eerst en vooral, is oninteressant, artistiek, maar is ook niet boeiend. Ja. Niet omdat Mozart niet boeiend is, maar omdat de uitdaging niet boeiend is. En ik vind het heel belangrijk niet naar consensus te zoeken, naar uitdagingen. En daardoor evolueert ook een cultuurinstelling. Ja. We zoeken, denk ik, veel te veel, vandaag ook in onze cultuurtempels, en ik noem ze dan werkelijk tempels, naar comfortzones. En ik denk dat het belangrijke is, als ik kijk hoe de maatschappij de laatste 15 jaar veranderd is. Een computer, allemaal de digitale technologieën die we kennen en die we nog niet kennen, die ons ik denk ook dat cultuur daar moet meegaan. En dus effectief, dat betekent niet alleen Mozart. Dus we zijn, als je denkt tussen Monteverdi, 1600 ongeveer, 1607, en vandaag zijn er 60.000 opera's geschreven. En van die 60.000 opera's worden ongeveer vandaag 50 opera's courant gespeeld. Ik bedoel, zijn die anderen dan allemaal zo slecht? En ik denk dat om die 50 interessant te houden, hoef je die aan te reiken met het rijkere, met het ganse verleden, met het ruimer pakket. En dat vind ik de uitdaging.
De Thuiskomers.
Radio 1.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot quand les fils de novembre nous reviennent en mai quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire quand le vent est au blé quand le vent est au sud écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
Je zong een klein beetje mee, Serge Dorny. Hè? Le plat pays qui est le mien, van Jacques Brel. Ja, iedereen mag een plaat kiezen in deze reeks van de Thuiskomers. Geen opera, maar Brel gekozen.
Ja, ik vind het een fantastische Tekst eerst en vooral. Natuurlijk, Plapéi is in mijn Plapéi, is een West-Vlaming.
Ja, je bent een West-Vlaming, ja.
Dus effectief, dat is mijn herkomst. En dat ben ik. Ik ben nog steeds West-Vlaming, toch ook in mijn ondernemingslust en zucht.
Het is er wel niet meer aan te horen.
Wat zeg je?
Het is er niet aan te horen dat u West-Vlaming bent.
Maakt niet uit. Maar dus de tekst, ik vind ook dat de relatie tussen de muziek en de tekst, die natuurlijk in opera steeds belangrijk is. Hè? Dus als een dramaturg kijk je hoe zijn woorden op muziek gebracht. En ik vind het hier vast bijna een perfecte opera. Het is een heel nostalgisch, een heel ongelooflijke tekst. Dus voilà, brillen. Ik ben een grote brilfan.
Ja. Zal u eerder naar Bril luisteren 's avonds dan naar opera dan?
Ik luister nooit naar opera thuis. Ik luister meestal naar Bach. Naar de Goldberg-variaties van Bach. Met Glenn Gould dan nog wel. Of de cello-suites van Bach. Omdat ik hou van Bach misschien omdat hij geen opera heeft geschreven. En ik ben al, ik ben al de hele dag bezig met opera. Dus ik ben heel blij ook om naar iets anders te kunnen luisteren. Een soort een oneindige muziek, ja. een eeuwige muziek. En je totaal bevrijd van alle spanningen die je tijdens de dag hebt kunnen oplopen of tegenkomen.
Kan u genieten nog van opera?
Ik geniet van opera, meestal in de tijdens de werkperiodes. Dus als we een productie aan het repeteren zijn, aan het en ik aanwezig ben en kan ik werkelijk genieten op voorstellingen, vooral op een première minder, omdat je natuurlijk dan alles hoort wat er niet functioneert, of tenminste je bent geconcentreerd op zaken waar je niet echt van tevreden bent. En ik vind het belangrijk van heel veel eisen te zijn. Ik hoef geen kritieken om te weten of het goed was of niet goed. Indien een kritiek weet mij te zeggen dat het goed was en ik vind dat het niet goed was, dat zal mijn ervaring of oordeel over een werk niet veranderen. Ja. Ik kan genieten, ja, van muziek.
Als ik zeg thuiskomen, zo heet het programma, wat is thuis voor u dan eigenlijk? Antwerpen, waar uw huis ook nog altijd heeft, of toch Lyon, waar u nu al 15 jaar woont?
Ja, ik geloof thuiskomen voor mij is waar mijn familie is. Hè. Dus ik bedoel, als ik in familie ben, voor mij bijvoorbeeld is het ideale vakantie is met mijn familie samen zijn, waar dat ook wezen, of dat dan in Antwerpen is of in Vietnam of in Brazilië. Het is niet zozeer het oord, het is wel de mensen die rond jou zijn, die bepalen van voor mij die thuis betekenen.
Ja. Dus, maar is Lyon ook een thuis geworden?
Ja, het is een zeker vaste meer nu, want ik ben natuurlijk al 15 jaar en Antwerpen is misschien minder een thuis, omdat we nauwelijks nog komen. Misschien één dag per jaar. Dus thuis voor mij is momenteel Lyon, maar morgen wordt het misschien een andere stad. Maar nogmaals, het is niet zo gebonden aan een fysische plek. Het is gebonden aan die bijzondere band die ik heb met mijn familie.
Is Lyon aan te raden?
Heel mooie stad.
Ja.
Heel mooie stad natuurlijk.
Het is niet altijd top of mind.
Nee, dat is verkeerd.
We gaan naar Parijs. We gaan niet naar Lyon.
Maar Lyon is een stad waar je normaal gezien wordt kennen door de verkeersproblematiek. Als je naar het zuiden rijdt, moet je door twee tunnels. En dus er zijn altijd verkeersproblemen. Maar het is echt op zich een heel mooie stad. Heel goed gelegen. Eerst en vooral geografisch. Het is op een goede afstand van het zuiden, La Provence, van Italië, van Zwitserland, van Parijs. Dus alles ongeveer bereikbaar in 1 uur, 1,5 uur ongeveer. Het is een interessante, cultureel een zeer interessante stad met een Romeinse oorsprong, met een aantal amfitheaters, interessante theaters, interessante musea, een zeer fantastisch mooi textielmuseum.
En ook fijne mensen, want u zegt thuis is waar de mensen zijn. Zijn ze chaleureux, de mensen van Lyon?
Worden ze. Het Lyon publiek, of tenminste mensen zijn eerst wel zeer gereserveerd. We nodigen nooit of zelden uit bij hen thuis. We gaan op restaurant eten. Maar eens ze iemand hebben onder hun armen genomen, zijn ze heel hartelijk. Dus de stad is enorm veranderd. Is internationaler geworden. Vroeger was het werkelijk een soort conservatieve stad. Ik ben daar nu 15 jaar en ik zie enorme verandering. Dus de universiteiten, het inplanten van een aantal internationale organisaties, Euronews, Interpol, hebben toch met zich meegebracht dat er een enorme internationale gemeenschap ook in Lyon is terechtgekomen. En dat merk je dat desdoor het beeld, de stad is veranderd. Ja. En de dynamiek van de stad is van een zeer jonge stad ook, een heel grote studentenstad. Ja. En
Ja, wat mag ik u nog wensen voor het komende jaar?
Een goede gezondheid, denk ik.
Ja, het belangrijkste. Had u ook graag niet ooit eens intendant van de Munt geweest?
Hebben ze mij ooit voorgesteld?
Ja?
Ik ben blij. Maar wat ik moment natuurlijk nu het vooruitzicht om naar Munch te gaan is natuurlijk fantastisch. Hè. Ze hebben mij ooit Le Munt voorgesteld, 2 jaar nadat ik Lyon had overnomen. En ik vond het belangrijk om mijn project in Lyon werkelijk te gronden. En niet zomaar opportunistisch van hier naar daar te vliegen. Dus ik vind het belangrijk om een project te wortelen en vleugels te geven. Ja. En vandaar dat ik, hoop ik nu dat ook te kunnen doen in München.
Ja, ik wens u alleszins alle succes daar, hè, in München. Dat is nog 2 jaar. Hè. Ondertussen nog in Lyon een hele fijne tijd doorbrengen, stel ik voor. Serge Dorny, het was een eer u hier te hebben. Dank je wel.
Hartelijk dank.
Christmas, baby.
Christmas means, volgens Silo Green. Morgen is onze thuiskomer Bert Hameling, grote baas van het mediaproductiehuis Caviar. Hij woont in L.A. En zijn Tabula Rasa scoorde bijzonder goed dit jaar, ook internationaal. Vraag is dus of hij ook Tabula Rasa maakt met kerst en nieuw. Dat is een vraag voor morgen. Geniet eerst nog van Radio
Napels,
1.
Napels, 1950.
Elena.
De schuchtere Elena ontmoet de slimme en rebelse Lila.
Ciao.
Dit is het verhaal van hun vriendschap.
Pom, 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 pom.
Gebaseerd op de internationale